Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij de geospeciale podcast van Immergem. Mijn naam is Brian Veldkamp en ik ben hier samen met Maurits Doorland en Harold Geurts. We gaan het vandaag hebben over de stand van zaken rondom geo en het onderwijs. We hebben natuurlijk een samenwerking tussen de Has Hogeschool en Immergem. Dat is al een aantal jaar dat het loopt. En we zijn natuurlijk hartstikke blij dat je bij ons bent, Maurits. Leuk dat je bent. En zou je jezelf even willen voorstellen?
Ik zal me heel kort even voorstellen. Ik ben Maurits Doorland. Ik ben een jaar of vier docent en relatiemanager bij de Hals Creek Academy. En specifiek bij Leefomgeving en Natuur voor de opleiding Applied Geo-Information Sciences. Een hele mond vol is dat.
Ja.
Maar wij staan voor en voor het belang van geo en geo-informatie. Om eigenlijk de uitdagingen van de komende generaties aan te gaan. En het is mooi dat je dat aanhaalt, want we zijn eigenlijk 2 jaar geleden zijn we heel bewust begonnen met partnerschappen met het bedrijfsleven. Dat is onze verwoede poging om echt zo dicht mogelijk bij die praktijk te komen. En eigenlijk, ik zal je het graag even verklappen, wij kunnen die student van nu, van de toekomst, die kunnen we niet meer helemaal zelf alleen opleiden. Dat lukt ons gewoon niet. Waarom niet? Omdat punt 1, die wereld ontzettend hard verandert. En punt 2, omdat de wereld steeds groter lijkt te worden. Er zijn steeds meer mensen nodig op hele specifieke stukjes. Dus al hadden we het straks op een en ander ook meer over vertellen. En eigenlijk een van de eerste partnerschappen die we zijn aangegaan is met jullie. Omdat we natuurlijk toch een aantal jaren al intensief met jullie samenwerken. Die software samenwerken, omdat we daar belang van zien en dat we eigenlijk elke opdracht die we in het curriculum tegenkomen, ja, daar kunnen we met die software een oplossing voor maken. En wat onze verbazing eigenlijk schetste, is dat jullie zo mogelijk nog enthousiaster waren over het partnerschap dan wij. En zodoende zijn we eigenlijk al 2,5 jaar bezig.
Nou, dat is mooi om te horen. Dat is ook iets waar we natuurlijk heel erg trots op zijn en natuurlijk ook bevestigen vanuit onze kant. En leuk dat je er bent vandaag. En inderdaad met Harold hier aan tafel. En dan gaan we zoeken naar wat het eigenlijk de toegevoegde waarde dan specifiek inhoudt. Harold, wat heb jij daarover te zeggen?
Nou, dat we inderdaad nu wel eens aan een partnership hebben, maar daarvoor eigenlijk al bij de Has Hogeschool kwamen. Vanuit het enthousiasme van, je ziet het. De wereld om je heen verandert. Er gebeurt een hele hoop zaken. We zijn bezig met geosoftware. En juist met die sensortechnieken. Remote sensing is al een term die al jaren meegaat. En misschien zouden we veel meer naar data science toe moeten gaan. Want het is natuurlijk data waar je allerlei zaken op loslaat. En ja, met die data en allerlei zaken op loslaten om beter ruimte te zetten, gingen we met de studenten aan de slag. En we keken eigenlijk in een dagje met de studenten van, hoe kan ik naar het verleden kijken, naar het heden kijken? En wat kan ik uit die informatie halen, wat kan ik daarmee doen om de toekomst vorm te gaan geven, waarmee we geconfronteerd worden. En dan zie je dat je vanuit het bedrijf met prachtige algoritmes aan kan zetten. En dat er dan een student zit en die kijkt en dan ook gewoon de vraag durft te stellen van, ja, maar waarom doe je dat dan eigenlijk? En dan gaat het leven en dan zie je dat je dus als bedrijf in combinatie met een onderwijsinstelling gewoon tot een heel ander inzicht gaat komen en een veel dynamischer wereld kan gaan neerzetten dan alleen maar stoffige data en plaatjes. Het gaat veel meer leven en de belevingswereld van de jongere mensen, van de studenten, die komt er ook bij. En dat inspireert. Dat geeft energie.
Absoluut, absoluut.
Ja, nou, en die energie die hadden we voor dit gesprek ook al een beetje gemerkt. Dat was het hele idee dat we geïnspireerd moeten worden en dat het niet enkel alleen koude data overbrengen is en dat mensen het niet zo snel tot zich kunnen nemen. Maar ik had ook vernomen dat je net terug bent van Indonesië, Maurits.
Absoluut, ja. Het is, als ik heel eventjes nog onze opleiding in een nooddop gewoon een paar zinnetjes mag uitleggen, zodat je een beetje beeld krijgt. Bij wat we eigenlijk doen, wat Harold heel mooi zegt, is er is ontzettend veel data beschikbaar. Die data is nog geen informatie. Daar moet nog wat intelligentie overheen. En als dat gedaan is, dan pas kun je ook die informatie over elkaar heen gaan leggen. Verbanden gaan zien en eventueel ook tegenstellingen, et cetera, et cetera. Maar dan komt eigenlijk de grootste en de moeilijkste stap. Ja, hoe kom je dus vanuit, als je dus die informatie over elkaar heen hebt gelegd en je hebt daar wijsheid van gemaakt, zoals we dat zeggen, hoe breng je die wijsheid over naar de mensen die die informatie nodig hebben? De mensen die de beslissingen moeten gaan maken, maar ook de gewone burger die geconfronteerd wordt met moet ik nou wel of niet een thuisbatterij of zonnepanelen hebben. Nou, en dan komt eigenlijk het laatste stukje van onze opleiding aan bod. En dat is het visualiseren en het eigenlijk bijna het juicy maken van die informatie. Dat mensen ook echt denken, dit is interessant. Hier moet ik het meiden van weten, want ik heb hier mee te maken. Dit gaat over mijn leven. Nou, en dat deden we natuurlijk al door middel van kaarten en websites. Maar je ziet steeds meer gewoon dat we dat nog dichter bij de consument en bij de gebruiker moeten brengen. Door filmpjes, door bijvoorbeeld echte apps waar mensen zelf hun informatie in kunnen stoppen om te vergelijken. Denk even bijvoorbeeld aan de app Buiten Beter of blijf ik droog.nl. Dat is een website waar je dus kan kijken van wat nou als er klimaatverandering is. Hou ik dan droge voeten? Of wat zijn de dingen die ik kan doen om hier in ieder geval het hoofd boven water te houden? Nou, en dat punt, daar zijn we dus eigenlijk nu op gekomen dat onze studenten steeds meer in staat zijn om die nieuwe vormen, dus denk ook aan podcasts en zelfs influencers zijn nu bij ons afgestudeerd die bezig zijn met mensen mee te nemen in die wereld. Tot zover even onze opleiding.
Ja.
Dat is natuurlijk heel mooi. Alleen, je ziet ook wel dat de problemen van tegenwoordig steeds complexer worden. Hè? Dus alleen in Nederland al zie je gewoon zo'n enorme druk op die buitenruimte ontstaan, dat we bij wijze van spreken al elkaar bijna bereid zijn de hersens soms in te slaan voor een paar vierkante meter. Nou, die druk die neemt alleen maar toe. En jij noemde net Indonesië. Nou, ik kom inderdaad, we zijn vanuit een prachtige samenwerking ook gevraagd om in Indonesië wat te vertellen over hoe we met geo en remote sensing eigenlijk naar adaptatie en mitigatiemaatregelen toe kunnen voor klimaatverandering. En ik zal je vertellen, wat ik daar aantrof was echt schokkend. Je ziet op het moment dat ik was in Ambon, je komt op dat eiland en je ziet eigenlijk gewoon klimaatverandering gebeuren. Veel meer nog dan in Nederland. Nou, dan zul je je afvragen van, hoe zie je dat dan? Ik was er 20 jaar geleden, ik was er nu. Geen stranden meer. Er zijn gewoon geen stranden meer. Dus die golven die komen op sommige plekken gewoon rechtstreeks de weg op. Die spoelen rechtstreeks mensen hun huis in. 90% van de mensen woont aan de kust. En je kan al bijna gokken. 5% of minder heeft een zwemdiploma. Eventjes tot zover om aan te geven waar we staan. Mensen zijn ontzettend begaan met hun omgeving. Die willen echt wel hun allerbeste beetje voortzetten. Maar ze hebben gewoon heel weinig onderwijs gehad. Laat staan, geleerd om echt over de toekomst na te denken, om scenario's na te denken. En nog minder om dat op een data-gedreven manier te doen, zoals Harald dat net zo mooi zegt. Dus wij zien als onderwijsinstelling een enorme taak, een enorme missie voor ons, om niet alleen met ons overheidsgeld onze studenten op te leiden, maar dat ook op andere plekken in de wereld te doen, waar het misschien nog veel, veel meer nodig is. En dan komt Imagem weer om de hoek kijken, want wij kunnen het niet alleen. We zitten echt in die snel veranderende wereld. We hebben onze docenten aangehaakt houden. Maar er komt een nieuwe technologie. Denk even aan Point Cloud. En ik moet eventjes in een jaar tijd al mijn docenten opleiden, zodat ook mijn studenten die over 4 jaar op de arbeidsmarkt staan, als die technologie al helemaal is geïmplementeerd, moeten snappen hoe dat dan werkt.
En dat niet alleen, want als we ook samen een keer een koffie drinken, dan zitten we elkaar ook ontzettend te inspireren en dan springen we soms van de hak door de tak. Maar een van de zaken die er ook uit voortkwam, was dat de harde wereld van sensor en data veel dichter nu op de zachte wereld van mensen en gemeenschappen komt. Want het is niet alleen met die data dat kaartje maken, dat je inderdaad in Ambon ziet hoe de golven de huizen binnen gaan komen, maar ook hoe je daar als gemeenschap gezamenlijk een oplossing in kan brengen. Moeten we onze huis veranderen? Moet er een dorp verhuizen? Kunnen we samen een stukje golfwering, dijk, brede strand,
aan toepassen? Een heel mooi voorbeeld wat ik je daar inderdaad ook nog over wil geven. Ik heb daar 6 dagen les gegeven. Eerste dag over klimaatverandering zelf. En daarna dus over hoe je dus die adapterende maatregelen kan nemen. Wat denk je wat er op dag 3 gebeurt? Is in Nederland helemaal niet eens in het nieuws geweest. Maar het is nu eigenlijk tussen droog en nat seizoen in. Maar eigenlijk heb ik alleen maar regen daar gehad. Dus het is eigenlijk al flink aan het veranderen. Wat blijkt op dag drie, is er gewoon eigenlijk een hele landslide geweest. Noord-Molukken, Ternate. Die je maar eens opzoeken. Verschrikkelijk, 14 doden en iets van 20 gewonden. Een half dorp is naar beneden gezakt. Wat blijkt, er is daar geen early warning system. Ja, dus gewoon niet. Dus er wordt ook... Je kan een aantal van die signalen kun je aanzien komen. Kun je, wat jij zegt, met data gewoon al op anticiperen. En dan is eigenlijk alleen nog de vraag van hoe communiceer je dan als er een verhoogd risico is. Er wordt bijvoorbeeld in de Alpen al jaren en jaren wordt het al gedaan. Voor watermanagement in Europa wordt het al jaren en jaren gedaan. Maar voor dit soort dingen gewoon niet. Even als voorbeeld, ja.
Nee, in Europa gebeurt het wel. De EU heeft inderdaad het programma Preparedness and Readiness for Human and Climate Disasters. En dan wordt er inderdaad gekeken van, goh, heb je risico op aardverschuivingen? Welke dorpen kunnen daarvoor getroffen worden? Maar dan ga je ook zien dat als een dorp getroffen gaat worden, van hoe moet je dan hulpverlening toepassen? Welke wegen zijn nog bereikbaar? En als ik niet met wegen daar kan komen, en ik moet er met boten heen of met helikopters erheen, wat moet ik allemaal meenemen aan middelen en materiaal? En hoe kan ik daar zo efficiënt mogelijk hulp bieden? En ook daar zie je weer, in combinatie met wat jij net aangeeft, als ze al met sensoren bezig zijn en we maken al een beeld van de omgeving, gaat het dan puur om hoe gezond is het bos, waar staat de bebouwing, hoe ziet mijn kaart eruit? Of kunnen we ook in die informatie eruit gaan van, hey, ik zie een bepaalde trend ontstaan, dat ik niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar en het jaar daarvoor gemeten heb. En het jaar daarop de toekomst gaan we ook meten. Dus ik kan zien dat er verschuivingen zijn. Ik kan inderdaad richting zo'n early warning of kijken naar van hoe kan ik dus eigenlijk mijn omgeving die aan het veranderen is, hoe kan ik daar als gemeenschap in opgaan, in adapteren van die verandering.
Ja, precies. Nou, wat dat betreft ben ik altijd wel geïnspireerd door jou, Harold, want jij geeft natuurlijk ook nieuwe lessen. Op het moment dat je nog een keer als wat dat betreft op straat komt te staan, dan ben ik de eerste die jou zal vragen om bij ons in het docententeam te komen.
Misschien goed om de microfoon even uit te
zetten. Ja, genoeg peren nu. Nee, maar wat ik ook heel mooi vind, is dat jij samen met onze docent Erik bijvoorbeeld altijd een gastcollege geeft, juist ook op hoe kunnen we nou die zachte en die harde data bij elkaar brengen, om wat dat betreft tot nieuwe inzichten te komen. En hoe kun je dus ook dus echt keiharde getallen, dat noemen we dan die harde data, vergelijken met bijvoorbeeld het gevoel van mensen die in zo'n leefomgeving moeten leven en wat ze ervan vinden.
Ja.
Ja, misschien is het wel leuk om dat heel kort even uit de noek te doen, hoe je dat doet en wat je daarbij ontdekt.
Nou, een van de voorbeelden die ik wel eens genoemd heb is bijvoorbeeld een groen dak.
Ja.
Want we weten dat een groen dak heel goed is in het opvangen van water, dus waterbufferend vermogen. Dus nou goed, waar wil je eigenlijk gaan waterbufferen? In welke wijk is wateroverlast en zou je zo'n groen dak kunnen toepassen? Nou, nu heeft dat natuurlijk geen nut als ik in mijn eentje op mijn eigen schuurtje een 8 vierkante meter aan groen dak aanleg. Maar stel je nou eens voor dat je dan ook de wijk gaat mobiliseren. Dan wil je inderdaad de harde data kunnen zien. Hier is wateroverlast. En ik heb in deze wijk een potentie van wel 100 vierkante meter groen dak. Om deze brandgang echt veel minder wateroverlast in te kunnen veroorzaken. En stel dat ik dan met de gemeenschap ga oppakken. Dus we gaan een stuk subsidie, gemeentes hebben op dat vlak, inzetten. We pakken de buurtbewoners erbij. Een stukje sociale cohesie komt er ook bij kijken. En we gaan monitoren op die groene daken. Ja, dat ze zijn aangelegd, ook blijven. En dan daarop terugkomen. En dan ga je inderdaad in die wijk, met die sociale cohesie, een stukje wijkverbetering doen, waarbij er ook een stukje minder overlast gaat komen, waarbij de buurtbewoners ook veel meer betrokken worden bij hun eigen omgeving en inspraak krijgen. En dan zien we dat van hard naar zacht naar de gemeenschap gaan. En hoe beter je buurt eruit ziet, hoe plezieriger het is om daar te wonen. En zou je nog een stap verder gaan en dan gaan kijken naar het groen dak van wat ga ik aanleggen. Stel je worden dan ook gewoon echt goede planten voor de insecten erbij pakken. Want ook daar zien we problemen in Nederland. En dan zie je dat je met remote sensing en dan met zo'n puntenwolk, dus een 3D-omgeving die puntenwolk eigenlijk oplevert, kan kijken naar van welk type groendak kan ik daar het beste aanleggen in zo'n wijk? Wat wil ik bereiken? Waterbuffelend vermogen. Ik wil mijn insecten wat ik erin meenemen, want er zijn ook misschien te weinig planten en omgevingen voor. En vervolgens zie je dat we terugkomen in sociale cohesie van de buurt. En zo kan je stapje voor stapje van hard naar zacht gaan en dan zien we dat een onderwerp als wateroverlast niet alleen opgelost kan worden, maar dat die oplossing ook een oplossing blijkt te zijn voor fijnstofafvang. voor een stukje wijkverbetering en ga ze maar door. Dus alles gaat hand in hand in elkaar.
Ja,
en
dat moet je natuurlijk wel kunnen laten zien. Hè? Want dat is natuurlijk wel het ding dat je mensen moet op een gegeven moment kunnen voelen. Van hé, wacht eventjes, dit heeft een bepaald effect. Hè? Dus inderdaad, wat je zegt, die hittestress die kan naar beneden. Maar het gaat ons inspireren op het moment dat mensen dat ook echt aan hun lijven hebben gevoeld. Dus wat ik wel mooi vind, dat ik daarin eigenlijk even wil onderstrepen, is wat voor ons heel vanzelfsprekend is. Maar dat waren eigenlijk, wij zijn een soort van data-puzzelaars. Hè? Wij weten van, nou, we kunnen vanuit de buienradar kunnen we van alles halen. Vanuit de satelliet kunnen we van alles halen. We kunnen nu met LiDAR, kunnen we inderdaad 3D, dus we kunnen afstanden, kunnen we. En als je dan daar een tijdje je ogen over dicht doet, zeg maar, dan kun je op een gegeven moment gaan nadenken, hey, waar loop ik nou op dagelijkse basis tegenaan? Dus dat geldt ook even voor jullie als luisteraar. Sluit je ogen en denk even naar van waar zie ik nou een kans voor mezelf om mijn leefomgeving te verbeteren, om het nog leefbaarder te maken, om het nog meer spanning in weg te halen, maar misschien ook gewoon juist gaat het over eenzaamheid. Hè? Of, misschien heb je wel iemand in je omgeving die dag in dag uit daarin alleen zit. Op het moment dat jij in staat bent op een gegeven moment om uit verschillende hoeken en gaten data die iets zegt over waar dat probleem zich bevindt, waar die oplossing zich bevindt, dan kunnen we dat dus eigenlijk met een GIS-systeem over elkaar heen leggen en kunnen we dus die matchmaking gaan doen. En wat dat betreft zou ik heel graag willen toevoegen dat ik het dus niet meer geloof in een wereld waarin we met wetten en regeltjes elkaar opleggen hoe het moet om risico's te vermijden, maar dat we juist eigenlijk verbinding maken met onze intrinsieke motivatie, die zegt van, hey, waar word ik nou gelukkig van? Wat zou ik nou willen? En dat je eigenlijk dat als een leidraad gebruikt van, nou ja, hoe die buurman dat doet, dat moet hij lekker zelf weten. Maar ik laat in ieder geval zien hoe ik mijn tuin biodiverser maak. Of hoe ik eigenlijk ervoor zorg dat ik die auto een keer laat staan, omdat ik misschien wel met die fiets uiteindelijk sneller op mijn werk ben. Of juist ook wel iets gezonder van wordt.
Helemaal mee eens. En ook de gegevens die je daarvoor nodig hebt. Heel veel mensen in het vakgebied van geo aan het werk zijn in Nederland, die weten dat inderdaad PEDOC hebben, publieke dienstverlening op de kaart, dat er ontzettend veel datasets vrij beschikbaar zijn op dit vlak. Maar we in Nederland hebben ook een satellietdataportaal, waarin we regelmatig satellietopnames van heel Nederland kunnen krijgen, die je ook vrij kunt gebruiken om te kijken, hoe zit mijn omgeving er? Hoe gaat het met het groen in mijn omgeving? Hoe gaat het met het water in mijn omgeving? Hoe verandert mijn omgeving? En dat we ook een Europees dataportaal hebben, waarin je dus eigenlijk elke week wel nieuwe opnames van Nederland gaat krijgen.
Hoe kom ik daar nou in, Harald, in die portalen? Is daar een link van?
Daar zijn links van. Ik poste inderdaad ook wel eens wat op LinkedIn over, ook de data waar je die kan vinden. En zowel voor het satellietdataportaal als voor het Europese dataportaal geldt dat je daar gewoon een vrij account kan aanmaken en de data niet alleen kan downloaden, maar dat je zelfs ook al kant-en-klare kaartlagen daar vandaan kan halen om te kunnen gebruiken in je eigen analyses. En het mooie daarvan is dat je met heel veel data, dat je ook combinaties kan maken die je bijvoorbeeld niet zo op eerste gezicht zou verwachten. Je hebt bijvoorbeeld een Landsat, dat zijn ook een verbindenis van twee satellieten, Landsat 8 en 9, die thermische beelden van de wereld maken. En als je het thermische beeld neemt, dus het warmtebeeld neemt, kan je dat omrekenen naar graden Celsius. En als je dat op die kaart laat overlegt, eigenlijk, over die beeldkaart, dan kan je zien waar in een stad of in een omgeving het warm is. Nou, warmte in de zomer, dat vinden we al vervelend, dat de kijkers daar. Maar heb je wel eens gedacht aan warmte in de winter? Dat je kan zien hoeveel wijken in een stedelijke omgeving tot een warmte uitstralen, waar je iets met isolatie zou kunnen gaan doen. Of stel je voor die point cloud, dat een 3D-bestand is. Als je daar die warmte overheen legt, dan kan je zelfs een 3D-hittekaart maken, of warmtekaart maken, van je stedelijke omgeving. En 3D vinden wij als mensen hartstikke mooi, want dan kunnen we ons nog beter oriënteren. En dan zie je inderdaad hoe het gaat leven. Dat die hele harde data erin samenkomt. Dat is wat je begrijpt. Je ziet van, hé, wat gebeurt daar? En waarom gebeurt het daar? En als ik weet waarom het daar gebeurt, hoe kan ik daar dan iets goeds van maken? Want ik ben het er nu niet mee eens. Of je ziet juist van, het gaat hier hartstikke goed. Dan weet ik ook van, hier hoef ik niks aan te doen. Ik kan me nu focussen op een ander deel van mijn omgeving.
Ja, toch. Simpel. Wat ik wel heel mooi vind, is dat jij dat ook eigenlijk onderstreept. Dat je daarin zelf best heel veel mogelijkheden heb, als je maar weet waar je het kan vinden.
Ja.
En ik denk dat dat wel een probleem is in de huidige samenleving, is dat mensen misschien zelfs wel weten dat er data en informatie beschikbaar is, maar dat ze gewoon niet weten waar ze het moeten zoeken of waar ze het moeten vinden. En als ze het vinden, dat ze dan een manier zoeken om daar dan mee om te gaan. Om daadwerkelijk dat probleem op ons vermogen te gaan triggeren. Dus daar wou ik nog heel even noemen hoe wij dat ook willen faciliteren als hogeschool zijnde. Kijk, wij proberen eigenlijk te evalueren van een klassieke school met ramen en deuren en muren. Eigenlijk naar een soort van open kennishub. Dat is ook maar een buzzwoord. Maar wat willen we nou eigenlijk? Wij willen eigenlijk een open locatie zijn waar je met maakt niet uit welke pet je op hebt, binnen kan lopen om daar te gaan spelen en experimenteren. Dus we willen eigenlijk een soort data, of misschien wel geodata, speeltuin worden, waar je dus ook als burger, bij wijze van spreken, binnen kan lopen. En je kan zeggen van, hey, ik heb gehoord dat er een app bestaat om zwerfafval tegen te gaan. Goh, ik ben wel benieuwd, want bij mij in de wijk is dat een probleem. Wat kunnen we nou doen? En wat zijn nou de databronnen om bijvoorbeeld te gaan sturen op een schonere wijk? Hè, dat je dan bij ons binnen kan lopen en dat je eigenlijk kan zeggen van, ik zou wel eens gewoon een datacoach willen en daar samen een uurtje mee praten. En dan zeg ik wel heel gelijk van, nou, zorg wel dat je je eigen laptop bij hebt, want je mag het zelf en misschien in combinatie met de studenten en de docenten gaan ontwikkelen. En ook vanuit daaruit wil ik het lijntje weer richting Imagem leggen. Want, ja, wij hebben ook toevallig het voorrecht dat wij behoorlijk hoeveelheid licenties hebben om eigenlijk met jullie software binnen een van tijd te gaan kijken van waar zijn nou die groene daken inderdaad, maar waar verliezen we warmte? Kan eindeloos mee doorgaan. Ja. Maar ik wil dat gewoon beschikbaar maken. Ik wil eigenlijk wel een stukje democratisatie van kennis en kunde op het gebied van GIS en geo. Want ik denk, zonder GIS en geodata, dan kunnen we de problemen van de huidige generatie en de toekomstige generaties niet te lijden.
Dit wat je nu net zegt, dat doe ik ook heel even denken aan de uitspraak van Johan Cruijff. Van je ziet het pas als je door hebt. Nou, dat vind ik ook met het doorhebben, met de software zoals je die kan gebruiken, de data die er is, maar ook het toegankelijk maken van, we hebben een proeftuin, we hebben een lab, kom binnen bij ons, praat over hetgeen wat je ervaart en wij weten vanuit onze kennis en kunde en het enthousiasme van de studenten, hoe we jou daarin kunnen begeleiden. Dus dat je inderdaad gaat zien en dan gaat doorhebben hoe je kan optreden, hoe je inderdaad weer verder kan gaan. Dan zie je hoe zaken heel mooi bij elkaar komen, van harde kant, zachte kant, van de enthousiaste student naar inderdaad iemand die in de wijk zit, of in zijn leefomgeving zit, geconfronteerd wordt met iets waar hij zich gewoon niet plezierig bij voelt. En dan een oplossing kan gaan zoeken en een stap naar voren kan maken. Ja. Dat vind ik wel heel mooi.
Kunnen wij niet ons richten tot onze luisteraars en ze gewoon hierbij gewoon een uitdaging geven? Denk voor jezelf na. Hey, ik heb een baan, ik ben misschien ook wel ouder, ik heb een rol in de maatschappij. Waar brand ik voor? Hè? Of het over veiligheid gaat of over de natuur en milieu, dat maak ik allemaal niet uit. Maar pak voor jezelf eens een onderwerp beter waarvan je denkt van, nou, daar zou ik nog wel eens met goede tijd in willen steken om te kijken van, wat is nou de huidige status en hoe zouden we dit met elkaar kunnen verbeteren? Het kan ook buurtparticipatie zijn, het kan de deeleconomie. Hè. Ik heb zelf bijvoorbeeld mijn auto op Snapcar staan en daar komt allemaal data uit. Dus ik kan precies zien waar komen de mensen vandaan die mijn auto huren. En ik kan ook zien dat een deel van de maatschappij die misschien wel behoefte heeft aan een deelauto, maar die op dit moment gewoon niet weet waar die toe moet, kan ik die gaan bewegen om daar warm voor te maken en dat te gaan doen. Nou, zo ook dus voor jullie. En misschien post je dat onder de podcast of maak je een commentaar. Eigenlijk een van de, zal ik wel even zeggen, de 10 beste ideeën, die krijgen van ons hierbij een uitnodiging om samen met ons binnen de HAS in onze Digital Innovation Lab, die speeltuin waar ik het net over heb, eigenlijk dat probleem te gaan tackelen en met data dat te live te gaan.
Ja, nou, die uitdaging die pak ik graag samen met je op. Dus als jij de mensen in jouw proeftuin binnenhaalt, dan komen wij graag langs om dan samen de studenten daar ook eens de ondersteuning in te geven. Ja, dat we inderdaad de volgende stap kunnen maken, zowel in het onderwijs en in het kennisgebied van de student, als inderdaad het te plekken praktisch toepassen van deze kennisgebieden. En dan inderdaad een handreiking richting de maatschappij van, goh, je had een goed idee, of je loopt ergens tegenaan en we gaan hier gezamenlijk, als we inderdaad in participatie, gaan we je meehelpen, hoe je de volgende stap kan zetten. Ja. En inderdaad weer met die harde data naar de zachte kant van bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie of een andere instantie die jou daarin kan ondersteunen om tot uitvoering van het plan te komen.
Ja, en stel je bent bijvoorbeeld docent of stel je bent docent op een middelbare school en je denkt van goh, ik zou graag voor mijn vak biologie of aardrijkskunde of wiskunde toch eens een keer een demonstratie willen doen. Hoe je nou dit fenomeen, wat daar de praktische toepassing voor zijn om echt te kijken naar een maatschappelijk issue waar we tegenaan lopen met elkaar. Of dat nou inderdaad klimaatverandering is, of geluidsoverlast, of iets heel anders. Ook dan ben je van harte welkom om nu in actie te komen en je gegevens achter te laten en ons uit te dagen daar met jou samen een oplossing voor te brengen.
Zonder meer, we zijn ook nu bezig met een kleine blogserie. Ook in een plaatsje Groningen waar ik vlakbij kwam. Maar inderdaad om daar die verschillende onderwerpen van remote sensing te relateren aan de onderwerpen die we net besproken hebben. Hoe zit het dan met wateroverlast? Hoe zit het met je hoogte? Wat gebeurt er allemaal in onze omgeving? Om het inderdaad begrijpelijk te maken en te inspireren om aan de slag te gaan met je eigen leefomgeving. Ja,
ik hoor wel dat we een aantal termen noemen waarvan ik me dan ook afvraag. Hey, is dat voor onze luisteraars gesneden koek, hè? De remote sensing, point cloud, dan wel van die dingen. Het voert wat ver om dat nu allemaal te gaan uitleggen, maar ik denk wel, ook hier weer de uitnodiging om dat gewoon daar waar nodig eventjes te googlen. We hebben bijvoorbeeld, en dat vind ik ook heel mooi van ons partnerschap, ook wat dat betreft de handen bij elkaar gestoken om ook echt cursussen te gaan maken die we kunnen aanbieden en zelfs online ook kunnen gaan aanbieden. En dus op het moment dat je dus denkt van nou, ik wil heel graag bepaalde objecten gaan identificeren. Hè. Ik had laatst een heel mooi voorbeeld vanuit het ministerie van Defensie. Die willen alle gastanks wilden ze gaan identificeren. Ja. Dan denk je van goh, je gaat toch niet al die satellietbeelden af en inzoomen en kijken of je daar zo'n gekke wit tankje ziet. Maar nu met behulp natuurlijk van fingerprinting en discriminatieve AI.
Zeer veel technische termen erin.
Ja, om even een paar technische termen te noemen. Kunnen we eigenlijk, hebben we nu ook met studenten aangetoond, dat we eigenlijk binnen 4 maanden tijd een algoritme hebben ontwikkeld die eigenlijk voor heel Nederland al die tanks weet te herkennen met iets van 96% precisie en foutmarge. En het grappige daarvan is, op een gegeven moment kun je niet verder gaan trainen en kun je dat ook in Frankrijk en Spanje of andere delen van de wereld gaan doen. En wat dat betreft denk ik gewoon dat er nog heel erg veel te winnen is als we die intrinsieke motivatie van iemand kunnen aanboren. Dan kunnen we zeggen, hey, voor jou zou het nou eens gaaf zijn om deze online cursus beter te pakken en jezelf daarin te gaan trainen en te ontwikkelen. En vanuit daaruit kun je namelijk je droom gaan verwezen.
Want eigenlijk geef je er ook al gelijk een hele mooie definitie van remote sensing. Het klinkt als een hele spannende term. Maar remote sensing is letterlijk vertaald op afstand waarnemen. Dat doen we als mens eigenlijk. Als je ergens naar kijkt, dan neem je op afstand waar. Want je hebt geen fysiek contact met dat object. Hetzelfde wat een satelliet doet of een vliegtuig doet met zijn sensor. Die maakt die opname. Alleen de computer, die is net als dat wij met onze ogen zien dat iets rond is. Of dat het een puntdak heeft. Of dat het groen is of blauw is. Kan de computer het ook zien. Nou, als we dan verteld hebben aan die computer van, goh, jij kijkt nu naar een gastank en ga dus even verder zo naar dit object wat jij herkent. Die computer weet niet dat het een gastank is. Die weet niet of het een boom is. Die weet alleen dat jij zegt van, ik ben geïnteresseerd in dit object en dat noem ik een gastank. Oh, zegt de computer dan, ik ga voor jou in het beeld kijken zonder dat ik daadwerkelijk bij die gastanks kom. Maar ik kijk gewoon in het beeld en al deze dingen die jij gastank noemt, nou ja, goed, die haal ik er dan voor jou uit. En dat is eigenlijk de definitie van remote sensing, dat op afstand waarnemen en weten wat je wil zien en daarmee aan de slag gaan. En als je daar twee beelden hebt, kan je ook zeggen van, hey, ik heb beeld A, ik heb beeld B. De een is van vorig jaar, de ander is van dit jaar. Beste computer, kijk er nog eens naar. En wat is nou het verschil? Nou, blijf je er bij die gastanks, dan kan de computer ook zeggen van, nou, de gastank die ik vorig jaar gevonden heb, die is nu weg. Dus in plaats van 100 gastanks zie ik nu nog maar 99 gastanks in dit gebied. En zo kunnen we de verandering monitoren door de computer te vertellen op basis van dit soort sensordata. Wat is daar eigenlijk wat er aan de hand is.
Ja, precies. En je kan dus die validatie daarbij nemen. Want ik zie in dit een wit vakje. Maar hoe weet ik dat nou zeker dat dat een gastank is? Want het zou ook een caravan kunnen zijn of iets anders. Ja. En dan vind ik wel mooi om even dat koppelingetje te maken. Bijvoorbeeld met de AHN. Hè? Dus de hoofddata van heel Nederland is in kaart gebracht. Voor elk punt weten we wat de hoogte is, zeg maar. En zo kun je natuurlijk door die informatie soort toe te voegen aan die satellietkaartlaag, kunnen we ook bijvoorbeeld testen en zeggen van ja, die tanks die zijn standaard tussen de 1 en 2,5 meter hoog. Ja. Als het hoger is of lager, dan kan het eigenlijk al geen gastank zijn. Dus zo kun je bijvoorbeeld valse positieven kun je uitsluiten en kun je dus je dataset nog beter en representatiever maken.
Ja. Eigenlijk ben je met die computer wel eens met een jong kind ben je bezig, want je vertelt aan die computer wat gasting is, omdat je dan al weet dat dat gasting is. Dan doen we een mooi woord in de remote sensing, ground truth. Eigenlijk ben je gewoon met een stuk data science ben je dan bezig. En als je kinderen leert wat bijvoorbeeld wel of niet lekker is met eten, zo leer je de computer van wat hij wel en wat hij niet zou moeten zien op basis van de waarheid die je al hebt en hoe je dat aan die computer wilt meegeven.
Ja, prachtig. Ik moet gelijk weer even denken aan ook onze enorme opgave in de wereld om biodiversiteit te meten. Ja. Overal waar ik nu tegenwoordig kom, dat is bijvoorbeeld ook in de Natura 2000 gebieden, onze biodiversiteit rolt achteruit. In andere landen waar ik bijvoorbeeld net inderdaad in handel was, is dat absoluut niet anders. En wat je eigenlijk ziet is dat wat je zegt, dat ground truthing en remote sensing misschien wel eens het antwoord zou kunnen zijn op geavanceerde monitoring van wat is eigenlijk biodiversiteit?
Ja.
En hoe kunnen we dat meten? Niet op één manier, maar eigenlijk, ik bedoel dan een gecombineerde meting van remote sensing en van bijvoorbeeld ook, denk eventjes aan die autootjes die nu ronddraaien met hun camera. Hè? Ja. Misschien moet ik daar nog iets over vertellen. We hebben eigenlijk een super luxe positie nu, dat we continu met autootjes rond aan het rijden zijn om onze leefomgeving in kaart te brengen. Dus dat zie je al bij Google Maps, zag je dat al. Je kan er al daarop inzoomen in eigenlijk alle gebieden en alle hoogtes en alle gebouwen bijvoorbeeld. Kun je gewoon al direct uit Google Maps plukken. Maar je merkt dus ook dat we daar eigenlijk een enorme extra schat aan informatie hebben als het gaat om biodiversiteit. Want we kunnen gewoon gelijk, door die twee kaartlagen te combineren, kijken van met welke soort, welke boom, welke vos, welke wolf hebben we te maken. En kunnen we dus ook, zoals we eigenlijk net vertelden over met die tanks, kunnen we dus gewoon voorheen gebieden in kaart gaan brengen van wat is hier nou met biodiversiteit. En als we dat volgend jaar weer doen, hè, wat jij ook al zei, dan kun je dus ook het verloop daarvan gaan monitoren. Nou, ik denk eigenlijk dat als we daar wat verder in zullen zijn, dat dat ontzettend veel gaat opleveren, omdat wij dan ook gaan merken, waar gaat die biodiversiteit nou vooruit of achteruit? Dus waar ligt dat nou eigenlijk aan? En dat geeft ons weer die tooling, die mogelijkheden om intrinsiek daar wat aan te gaan doen. Want dan kunnen we het voelen en zien aan de lijve. En dan kunnen we daar ook op agiet.
Absoluut. En ook welke biodiversiteit wil je handhaven? Want eigenlijk als je zelf bijvoorbeeld op vakantie gaat, dan ga je naar een plek waar je het leuk vindt, waar je lekker kan eten, waar je lekker kan drinken, waar je lekker kan ontspannen. En in een aantal gevallen met planten en met dieren is dat ook het geval. De wolf komt naar Nederland toe. En waarom? Omdat hij hier makkelijk naar zijn voedsel kan komen. En hij vindt de bossen waar hij hier in zich schuil kan houden, vindt hij ook wel prachtig. Dus dan kan hij zich ook voorplanten. Want ja, weet je, het is hier dik in orde. Ik heb hier voldoende eten. Mijn leefomgeving is dik in orde. Dus ik vind het hier prima. Maar vinden wij dat prima als hier een wolf komt en de biodiversiteit op die manier gaat veranderen naar een, ja, wat moet je zeggen, naar een minder soortrijke omgeving? Is dat erg? Willen we dat? Willen we juist een soortrijke omgeving houden? Wat is belangrijk voor ons?
Precies. En als je dan, ik heb ook een opleiding toegepaste biologie. En die kijken ook naar key ecosystem species. Hè? Dus je zegt eigenlijk van ja, oké, we willen die biodiversiteit is eigenlijk alleen maar een getalletje van hoeveel soorten zijn hier. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over een heel ecosysteem die met elkaar interacteert en die bepaalde functie heeft. Denk bijvoorbeeld aan de bodem die bijvoorbeeld ons drinkwater zuivert. Nou, dat is een functie die een ecosysteem eigenlijk levert, waar wij als mens niet zonder kunnen. Dus het is niet alleen dat we dat doen omdat we het zo zinnig vinden voor die dieren en die planten, maar we doen het ook voor een heel groot gedeelte omdat wij daar zelf afhankelijk van zijn. Ja. En omdat wij eigenlijk willen zorgen dat die aarde met al die mensen erop uiteindelijk een duurzame toekomst heeft.
Ja, dat en dan komen we gelijk aan bij onze uitdaging. We zijn begonnen over remote sensing en we gaan door naar biodiversiteit. Zoals je dat heel mooi met elkaar van gedachten te wisselen in relatie tot het hele remote sensing vlak. Maar inderdaad, de biodiversiteit komt weer terug. Ook hier speelt die remote sensing weer een rol. Dus wederom terugkomen op je uitdaging. Wat zie je als uitdaging en hoe gaan we daarmee om? En wat kunnen we allemaal bij elkaar pakken? En juist waarom die onderwerpen? En hoe gaan we daar de grip op krijgen?
Ja, en wat mij betreft, Arald, zijn we samen met jullie als Immergem, zitten we samen in dat schip. Ja. Om eigenlijk die kennis en kunde uit die ivoren torens waar het nu allemaal zit, uit die academische wereld, om dat juist in de hoofden en in de handen van de mensen te krijgen. Dat ze zelf daarmee aan de slag kunnen. Dat ze niet hoeven te gaan zitten wachten op een overheid die bedenkt van vandaag mag het wel en morgen gaan we geen huizen meer bouwen. Maar dat wij zelf gaan nadenken over, hey, wacht eens eventjes, waar zijn er nog plekken over? Kunnen we misschien iets met tiny houses of kunnen we iets met drijvende huizen?
Ja.
En dat we die creativiteit van mensen stimuleren op basis van de geprikkeldheid van al die data die we eigenlijk al hebben.
En als je goed begrepen hebt, kunnen we die creativiteit gewoon tot uiting laten komen in jullie proeftuin. Want er is ruimte, er zijn mensen die je daarbij kunnen hebben. Er is een koffieautomaat.
Absoluut.
Dus we kunnen direct aan de slag gaan eigenlijk.
Absoluut, absoluut. Ja, en daarin wil ik eigenlijk nog eventjes noemen dat we toe aan het groeien zijn naar een nieuwe manier wat dat betreft van die kennis democratiseren. Vroeger hadden we grote collegezalen. Er zaten dan 90 man. En dan stond er één iemand die zogenaamd het papiertje had en alles wist. Die stond daar te zenden en te vertellen. Wat blijkt uit onderzoek, die manier van lesgeven, dat heeft een efficiëntie van ongeveer 30-35%. Daar doen we het niet voor. Daar is dat collegegeld echt veel te veel voor. Wij willen eigenlijk het hele zaakje omdraaien. Dus we gaan, zijn al heel lang met casuïstiek. Maar we gaan terug naar, hoe zou jij de wereld eruit willen zien? Hoe definieer je eigenlijk je vraag? En vanuit een goed gestelde vraag, dan pas kan een antwoord komen. Dus die student die moet naar de professionals toe. En nu dus mag die ook naar de bedrijven. En we bijvoorbeeld naar Immergem toe. Om die vraag te stellen. En om daarin serieus genomen te worden. Door te zeggen, ik weet het antwoord misschien ook niet. Maar we hebben wel deze technologieën. En hier is een licentie. Hier is een link naar de database. En ga daar nou eens een methodologie voor formuleren. En laat eens even zien waar je mee komt.
Ja.
En daarmee kunnen we op een gegeven moment ook aan de bedrijven en het bedrijfsleven laten zien wat het belang is eigenlijk om meer hierin te investeren. En het eigenlijk veel meer vanzelfsprekend maken om deze tools op onze computer te hebben staan. Om inderdaad deze problemen, zoals bijvoorbeeld zo'n landslide en Albon, snel te kunnen tackelen.
Ja, hartstikke leuk. En ook leuk om erbij betrokken te zijn. Dat we daar al de eerste stapjes in gezet hebben. En hopen dat het gewoon nog veel meer gaat worden.
Ja, ik zou ook wel lekker. Klinkt helemaal geweldig. Dankjewel, Maurits. Daarbij denk ik dat we dan aan het einde van de podcast zijn. Bedankt voor het luisteren ook. En,
ik kreeg wel energie van. Dus echt een oproep ook aan de luisteraars. Daar gaat hetzelfde voor. Wij zijn aan het zenden. En we hopen maar dat dit luistert. Ik word pas warm als ik terugkrijg van hartstikke leuk, Maurits en Harald. Maar ik loop hier tegenaan. Of ik, en hoe ga ik daar nou mee om? Ja.
Hoe kunnen mensen jou bereiken, Maurits?
Nou, mensen kunnen mij bereiken door eigenlijk bijvoorbeeld via de website van de HAS. Komen ze bij mijn naam, Maurits Dorland. Maar mijn e-mailadres is maurits.dorland@has.nl.
Top. Mochten mensen een mailtje sturen, dan kunnen ze jou bekken.
Ja, absoluut.
Dankjewel. Harold ook.
Staan we helemaal aan bij wat Maurits zegt.
We willen jullie natuurlijk ook bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En vergeet dan natuurlijk ook niet te liken en te abonneren wanneer je dat nog niet gedaan hebt. En we hopen jullie tot de volgende keer weer te zien.